Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmel, ben ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoed, waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in het bed.
Maarten, daar zitten we weer.
Ja.
In, wat is het eigenlijk? Hoe moet ik deze kamer noemen?
Ja,
het is een soort paskamer deluxe. Ja. Ook een soort archiefkast met alle stalen, alle kleuren stalen van Atelier Munro.
Ja. Wij moeten hier de winkel een beetje opfleuren, volgens mij.
Wij. Wij met onze kleurige. Nee, we zien er wel zomers uit.
Met onze show.
Met onze show, ja. Je ziet er heel zomers uit. Je hebt een mooi licht.
Ja, dat is het niet helemaal, hè?
Ja. Beetje bloemerig. Ik weet niet of ik daar mee eens ben.
Nee.
Maar goed.
Nee, we hebben een beetje andere stijl.
Oh, ja. Maarten, hoe is het met je verder?
Ja, goed. Nou, ik moet zeggen, ik ben al 6 weken alcoholvrij.
Oh, wat goed.
Ja, maar het erg is, ik voel me niet beter.
Oh.
Ja, dus dat is een beetje zuur.
Je bent als een auto zonder benzine.
Ja, dus ik voel me ook niet slechter uiteraard. Maar dat ga ik nog een maandje doen en dan gaan we weer beginnen.
Maar dat is, misschien is jouw DNA als Brabander zo anders dan van normale mensen, dat je dat gewoon nodig hebt om te functioneren.
Ik vrees dat het dat een beetje is.
Dat je gewoon helemaal gemodificeerd bent als Brabo. Ja. We gaan naar onze gast. Dat is Harvey Otte. Dat is een architect. Welkom. Waar zou je zeggen dat jij onderscheidend in bent als architect? Wat is jouw USP? Wat is jouw unique selling point als architect?
Oh jeetje, opvallend is wel dat ik heel veel dingen zelf doe. Dus zelf initiatieven neem, zelf ontwikkel. En dat doe ik niet alleen, maar dat doen we met een club.
Ja.
En ik heb niemand in dienst, want dat doen we met allemaal mensen die zelfstandig zijn.
Ja.
Ben je meer, zou je jezelf meer ontwikkelaar noemen of wel echt architect?
Ik ben echt architect en ik denk dat een goede architect...
Architect.
Ja, ik zeg architect.
Precies, dat is het verschil. Een echte architect zegt architect. dat valt me altijd op. Wij zeggen altijd architect, En de architecten zelf zeggen altijd archie.
Ja, ik dacht dat het gewoon Brabants was, maar ik hoor niet van Maarten toch beroepsinformatie is.
Die probeert mee te doen in het Westen, hè? Maar goed, dus een collectief van architecten die samen met elkaar ook ontwikkelen.
Ja, zeker.
En hoe is dat ontstaan? Want ik neem aan als je als architect begint als tekenaar, hè, om gebouw te tekenen, dat je niet zomaar die stap naar ontwikkelaar maakt.
Nee, ik heb 15 jaar lang voor verschillende bureaus gewerkt zelf. En op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen en ook tegen dit soort projecten aangelopen. Dat heb ik samen met een collega gedaan. En van daaruit kwamen we andere architecten tegen die dezelfde dingen deden. En dan zijn we met z'n allen mee in één kantoor. En dat hebben we Xoomlab genoemd, zijn we gaan zitten.
Ja, en wat ontwikkel je zoal?
Op het moment heel veel woningen. Wie niet, zou je bijna zeggen. Maar we zijn ooit begonnen met het initiatief te nemen voor een World of Food. Dat is een overdekt foodmarkt die we in de Bijlmer in een oude parkeergarage gestart zijn. Dat was dat leek een briljant plan. Het is uiteindelijk ook gelukt. Maar het werd wel spannend.
Een soort foodhallen-achtig.
Ja,
bestaat
ja,
het nog steeds?
Dat bestaat nog steeds. Met allerlei verschillende keukens van verschillende nationaliteiten. Dat is natuurlijk een hele grote rijkdom aan in de Bijlmer. En het wordt nu voortgezet en zo als altijd. Is daar nu een grote belegger bij betrokken en wordt dat geheel vernieuwd. En weer opnieuw in de markt gezet.
Goed. Hey Arwie, wij spraken elkaar van tevoren even. En toen zei je verbaasd dat je waarom je was uitgenodigd.
Ja.
Maar hoe komt dat? Dat vind ik dat. Want jij schrijft. Ik heb jou leren kennen vrij recent. Althans, leren kennen niet persoonlijk, maar van jou gehoord. Omdat ik blogs van jou ben gaan lezen. Die ik erg interessant vond. En als je dan nog even wat verder onderzoek doet, dan zie je dat jij ook een boek, een roman hebt geschreven. Nogal uitgesproken bent over ontwikkelen. Dus ja, de ideale gast lijkt mij. Maar dat is, vind jij dat zelf anders?
Waarom dacht je dat je hier niet zou passen in dit gezelschap?
Nou, ik was met name verbaasd inderdaad hoe je het op het spoor kwam. Want het is vrij zeker wat ik over vastgoed en over ontwikkelen schrijf, is vrij inkruid. Ook het stuk wat je aanhaalt, dat gaat met een heleboel cijfers en duikt vrij veel de diepte in. Ik schrijf al soms een stukje in de krant of soms een column hier en daar. Maar dit onderwerp is best wel in-crowd. Dus vandaar viel het me op.
En voor wie zijn de, even voor iedereen die dit leest, harveyotten.nl? Mm-hmm. Dus ik denk dat het nu gaat ontploffen, jouw website. Ik hoop dat hij het aan kan. voor wie schrijf je dan?
Misschien in eerste instantie wel voor mezelf om het zo af en toe op te schrijven. Ik ben nog altijd trots dat ik 20 jaar geleden schreef van wat moeten we met die 60.000 woningen in Almere. Want dat gaat nooit gebeuren. Dat kan ik nog regelmatig aanhalen, omdat het ook niet gebeurd is.
Ja. Even voor de luisteraar, er moesten toen 60.000 woningen gebouwd worden. Dat was een opgave. Ja. En jij zei toen al, ja, dat is niet realistisch, kan niet, ruimte is niet. Of wat was je betoog?
Er is ruimte zat, maar wie moet ze kopen?
Ah.
En dat is wat een terugkerend ding is natuurlijk. Dat de bouw denkt vaak achterstevoren van, we zetten het eerst neer. En dan gaat iemand het kopen. Zo zijn we ook wel verwend geraakt natuurlijk. Want ja. Wonen.
Dat is altijd krapte.
Ja, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Je raakt niet altijd alles zomaar kwijt.
Nee.
Jij bent in jouw artikelen ook nogal, heb ik het idee, ben jij erg pro inbreiden. Hè? Zorg nou eens dat je alle ruimte benut die je in de gebouwde omgeving of die een stad heeft. Dat, kun je daar iets over zeggen?
Ja, want we hadden het er natuurlijk ook even over. Stel dat alles ineens zou worden vrijgegeven, dan zouden niet bouwers, niet ontwikkelaars, eigenlijk zou niemand er heel gelukkig van worden. Maar wat er vooral gebeurt, is dat iedereen denkt van, oh ja, hier kunnen we nog wel een stukje neerzetten. En dan zul je dus inderdaad zien dat die krapte op de markt, die raakt wel kwijt. Maar dat betekent ook dat je heel veel woningen neerzet waar niemand op zit te wachten. En als je dat gewoon nagaat, er is gewoon een ontwikkeling naar de stad toe. Dus daar kunnen we hele morele discussies over houden. Maar er zijn vooral mensen die in de stad op zoek zijn. En het zijn vooral alleenstaanden die op zoek zijn naar een woning.
Ja. Ja.
Hoe kijk jij aan tegen want er is nogal discussie ook over de grootte van een woning. Hè? Mensen vinden, je kunt mensen niet laten wonen op 35 vierkante meter. Ik kijk er anders tegenaan, maar hoe zie jij dat?
Ja, gemiddeld in Nederland hebben we 62 vierkante meter per bewoner. Dat betekent dat voor mij met een gezin met z'n vieren, dat wij dus relatief klein wonen. Want wij wonen niet op 248 vierkante meter. Net ietsje kleiner. Dus
43.
Zoiets. Maar dat is natuurlijk eigenlijk achterlijk groot. En dat heeft er alles mee te maken dat wij nog steeds allemaal eengezinswoningen neer aan het zetten zijn. We hebben op het moment 5 miljoen eengezinswoningen. We hebben nog maar 2 miljoen gezinnen met kinderen. Ja, er komt toch een moment dat er niemand meer is die die gezinswoningen nodig heeft. Als straks alle babyboomers het loodje leggen.
Dat zie je ook gewoon in het landschap. Elke stad, elke middelgrote stad is uitgebreid met van dit soort eensgezinswoningwijken. Ja. Zelfs Amsterdam wordt hier en daar nog steeds uitgebreid, naar mijn smaak, met veel te kleine huisjes.
Nee, veel te grote.
Nee, ja, oké. Okay. Ja, maar dus geen appartementen, geen mooie stadsuitbreidingen met grote, hoge appartementen. En dan kom ik weer met mijn... Nee, maar allemaal kleinere eensgezin. En zo is heel Flevoland eigenlijk ook ingericht.
Ja, er wordt heel angstig gedaan wanneer we woningen neerzetten. Ja, je zegt 30 vierkante meter, maar laten we het eens over 40 vierkante meter hebben.
Dus het gemiddelde in Duitsland is 45,
ja. Ja, klopt.
Per inwoner.
Dus
wij wonen 20 meter groter, zo'n beetje.
Ja, en in Engeland geldt hetzelfde. We hebben ook de meeste rijtjeshuizen ter wereld. Dus...
Ja, want jij zegt ook nog, jij schrijft natuurlijk ook interessant, dat ik natuurlijk ook nog niet eens zo heel erg bestilgd heb. Er komt natuurlijk ook nog een heleboel vrij straks als die babyboomers er niet meer zijn.
Ja, absoluut. En dan krijg je op een gegeven moment toch wel het punt. De opgave die wij nu hebben, hè, die miljoen woningen die boven de markt hangt, waar we 15 jaar de tijd voor hebben. Dus dat zijn al 70.000 per jaar. Dat is evenveel als dat we nu jaarlijks bouwen. Dus maak het allemaal niet zo spannend, zou ik zeggen. Maar tegen de tijd dat we daarmee klaar zijn, zal vooral de opgave zijn van wat doen we met de woningen die we nu allemaal bij elkaar gezet hebben. En wie gaan daar wonen? En als dan het aantal alleenstaanden echt naar de 40% aan het stijgen is, vraag ik me af of dat we allemaal in ons eentje in zo'n 2-onder-1 kapper gaan wonen.
Ja.
Dat vind ik ook wel iets treurigs.
En kan die vraag ook gewoon tegen blijken te vallen? Dat er een soort van, dat scenario denkt natuurlijk bijna niemand aan, maar dat als die miljoen extra huizen er staan en de babyboomers zo'n beetje toch aan het doodgaan zijn, dat we gewoon te veel hebben. Dat de woningvoorraad eigenlijk te groot begint te worden.
Op een bepaalde manier zie je het al gebeuren in plekken waar echt groot gewoond wordt. Hè, de Blaricums en zo van deze wereld. Daar zie je dat die hele grote villa's, dat het best wel moeite kost om daar iemand te vinden die zegt van, nou, dat vind ik wel tof om voor 3,5 miljoen ergens achteraan op de hei te gaan
wonen. Is dat
wonen.
Zo? Is dat nog in
de, maar dat is natuurlijk wel iets van, dat is al lang zo. Hè? Dus je ziet dat die markt is natuurlijk al heel lang niet courant. Hè? Dus tot 1,5 miljoen of zo is heel courant in het hele land.
Ja.
Wordt snel verkocht.
Ja, sorry, ik moet dat toch even omgrinniken. Ja, tot 1,5 miljoen is heel courant. Ja, nou ja, goed.
Ja, het is zo.
Ja.
Ja, nee, ja, snap ik.
Maar waarom moet je daarom omgrinniken?
Je moet je... Ik stel me altijd even voor dat mijn moeder zit mee te luisteren. Of wat ooms en tantes die denken, 1,5 miljoen, heel courant. Kom op, man.
Het is wel feit. Ja, maar het is niks meer waard inmiddels.
De groep mensen die toch flink wat te besteden heeft door het stijgen van die huizenprijzen met name, die is natuurlijk niet klein in Nederland. Die is toch best groot. En ook in de volgende generatie zal die groep er weer zijn. Want dat geld gaat natuurlijk allemaal door naar die volgende generatie.
Maar er zit wel iets eindigs aan natuurlijk.
Nee, dat geld verdwijnt niet of zo. Ja.
Maar er zit wel iets eindigs aan. Ik weet niet of je nieuwe belastingplannen hebt gelezen. Nou, ik vind die een beetje kent, maar die vind jij goed natuurlijk.
Ik ben altijd voor belasting. En het is een groot voorrecht om belasting te betalen.
Ja, nee, dat vind ik ook.
Ja. Maar oké, de betaalbaarheid van wonen. We stipten al even aan, Hugo de Jonge die moet bouwen en moet ook nog betaalbaar. Dat is een hopeloze opgave die hij heeft. Hij gaat nu die middenhuren reguleren. Daar gaan we het maar niet over hebben. Daar gaan we het nog een andere keer over hebben, Maarten. Ik las ook op jouw site, Harvey. En daar had je een best wel interessant exposé over de betaalbaarheid van wonen vanuit jouw architectenperspectief. Laten we eerst eens even kijken, want jij splitst het in dat verhaal eigenlijk uit in drie dingen. Hè? De kosten om een huis te bouwen, gewoon de bouwkosten, de waarde van de grond en de inkomsten van huurder of koper van de woning als drie variabelen die prijs bepalen. Laten we eerst eens even beginnen met de kosten om gewoon een huis te bouwen. Daarvan wordt nu gezegd, ja, inflatie, het is allemaal te duur. Zit daar de grootste pijn op dit moment, als het gaat om betaalbaarheid?
Ja, zeg maar, als je echt het betaalbare segment wil hebben, zal het heel moeilijk worden om dat met nieuwbouw te doen. Het is natuurlijk ook best wel typisch dat je dat met nieuwbouw zou willen bereiken.
Ja.
Omdat als je al aan betaalbaarheid iets wil doen, dan is het natuurlijk het grootste gedeelte zijn bestaande woningen.
Ja.
Dus de enige manier waarop je kosten kunt drukken is dat je daar de prijs wat van naar beneden brengt. Met nieuwbouw merk je ook dat eigenlijk op heel veel plekken in Nederland, en nog wel meer dan dat ik in dit stuk beschrijf, ik heb het hier per provincie bekeken, maar als je per gemeente gaat bekijken, dan zie je eigenlijk dat in de meeste gemeentes het best wel moeilijk wordt om een nieuw huis te bouwen voor de prijs waarvoor je het in die gemeente kunt verkopen.
Ja.
Gewoon puur. En dan heb ik dus niet... Jij noemt het bouwkosten, maar het zijn dan stichtingskosten. De totale, inclusief BTW, inclusief je adviseurs erbij.
Ja.
Exclusief de grond.
Ja. Ja, precies. Dus je zegt, want dat schrijf je ook in dat stuk. Dat was een zinnetje wat mij eigenlijk wel triggerde, omdat je er vaak niet zo over nadenkt. En je schrijft dat een nieuwe auto duurder is dan een tweedehands. Vinden we vanzelfsprekend. Voor tweedehands kleding, bla, bla, bla. Vinden we dat allemaal. Maar voor nieuwbouwwoningen geldt dat ze vaak goedkoper zijn dan bestaande woningen. Dat is natuurlijk inderdaad eigenlijk iets heel raars. Dat wij in Amsterdam allemaal in het centrum willen wonen. In 17e, 18e, 19e eeuwse woningen. Die duurder zijn dan de nieuwbouwwoningen aan de rand van de stad.
En de waardevastheid die je ook verwacht.
Ja.
Dus de plannen van Hugo de Jonge om een heel deel van die woningen, zeg maar, voor 15 jaar neer te zetten. Ik vind het heel spannend wat er dan na 15 jaar gebeurt, wanneer eigenlijk dat belangrijkste bestanddeel van wat je gekocht of gehuurd of belegd of weet ik veel wat hebt, gewoon weggehaald wordt. Dat is me toch wel een verbrandingsprincipe.
Wil hij voor 15 jaar bouwen?
Ja, kijk, tijdelijke bouw hebben we het over 15 jaar. En dan haal je ze weg en dan zeggen ze, ja, maar we zijn zo circulair dat het dan ook nog hetzelfde opbrengt. Nou, wat ik vooral ken is dat ons circulaire principe is dat het gratis gesloopt kan worden. En dan zijn we al heel blij.
Ja. Ja.
Maar dat is toch absurd. Dat is toch in het verleden ook gebeurd in allerlei troeperige wijkjes. En dan willen die bewoners, die gaan dan zich hechten aan zo'n wijk. En die willen dan blijft het gewoon staan.
Ja. Oostenrijkse noodwoningen, die op zich best wel kwaliteit hebben. Noodwoningen. Ja, dat zijn best wel toffe.
Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook die Airy-woningen die tot monumenten zijn verklaard op verschillende plekken.
Voor is nog monument ook.
Ja.
Nou, jij breekt daar redelijke lans in meerdere van jouw artikelen over. Je maakt je er druk over. Het feit dat het natuurlijk enorm wordt weet je, die symboolpolitiek denk ik toch wel. Hè? Van ja, we gaan snel eigenlijk noodwoningen maken.
Ja, maar het gaat mij ook kijken om de basis. Wij bouwen 70.000 woningen per jaar in Nederland. We hebben in totaal 8 miljoen woningen. En een hele snelle rekensom leert dus al dat als je woningen hebt die minder dan een 110, 120 jaar meegaan, dan holt eigenlijk je totale woningbestand achteruit. Dus dan ben je eigenlijk minder woningen aan het bouwen, hoe gek het ook klinkt. Hè? Gewoon, je moet het als een doorgaand proces zien. Als je kijkt dat wij 20.000 woningen per jaar slopen op het moment, haast niks dus eigenlijk, zou eigenlijk een gemiddelde woning 600-700 jaar mee moeten gaan. Dus dan moet je ze daar ook voor bouwen. Als je dan vervolgens zegt van ik timmer een blokhutje in elkaar en dat haal ik na 15 jaar weg. Ja, dat gaat helemaal nergens over.
Nou ja, jij zegt ik timmer een blokhutje in elkaar. Nu ben je natuurlijk toch een beetje onaardig tegen de bouwbedrijven die hier fabrieken voor opzetten om dit te bouwen. Ja, in een van je stukken noem jij Heijmans ook beton of wat zeg je, asfaltfabriek of zo.
Ik vind dat
heel interessant. Ik hou er heel erg van als je dus gewoon onafhankelijk je mening geeft. Maar jij bent dus ook niet echt op zoek naar opdrachten van Heijmans, begrijp ik of wel?
Ja, ik zeg hetzelfde ook over corporaties. Dus nou, dan zie je ook meteen waarom ik voor mezelf moet ontwikkelen. Nee, maar...
Dus links en rechts maak je vijanden, heel goed.
Nee, dat... kijk, die Heijmans, de BAM en Ballas Nedam komen natuurlijk allemaal uit de wegenbouw en uit de grote botenbouwsector. Volker Wessels voor een deel ook. En zijn dus ook op hele grote volumes ingericht. En natuurlijk plaag ik ze daar een beetje mee. Maar we moeten wel uitkijken dat die gedachtenstroom, dat die niet in de bouw gaat. Ik heb ook een stuk geschreven over geprefabriceerd bouwen en de eerste bouwers die daarmee bezig waren. Thomas Edison bijvoorbeeld en Ford, de Ford-fabriek.
Thomas Edison, die had nog tijd naast het uitvinden van het licht.
Om betonnen casco woningen neer te zetten in 1904. Voor alle mensen die denken dat we enorm innovatief bezig zijn.
Ja.
Maar het leuke was dat de prefab houtbouwers ver voor de oorlog, die hebben echt grote stromen woningen neergezet. En die waren ook van hele hoge kwaliteit. Die staan er nog steeds.
Wat ik interessant vind, jij als ik het goed lees ook in jouw stuk, jij zegt ook in jouw laatste stuk met name eigenlijk de hele discussie over betaalbaar bouwen, waar we het enorm of betaalbare woningen bouwen, niet betaalbaar bouwen, dat lukt op dit moment sowieso niet. Maar eigenlijk zeg je, joh, je moet gewoon sowieso bouwen, zorg dat er gebouwd wordt en dan krijg je eigenlijk al die die stroom op gang. En het bijzondere vind ik, ik ga jou niet indelen in een politiek spectrum, maar dat lees ik ook bijvoorbeeld bij Jesse Frederiken, de journalist van de Correspondent, die zegt het eigenlijk ook. Nou, daar weet ik zeker van dat hij socialist is. Als ik het zeg, dan is het logisch, dan vinden mensen dat ik voor eigen parochie preek. Maar als van links tot rechts mensen dat eigenlijk zeggen, hè, van joh, hou nou op met die discussie, ga ook bouwen. Waarom komt dat er toch niet doorheen bij de politiek?
Omdat er volgens mij dat hele miljoen woningen, dat heeft ons allemaal zo zenuwachtig gemaakt, dat er nu daden moeten worden gesteld. En op zich vind ik het goed dat er een minister is die zich nu weer eens buigt over wat willen we in heel Nederland precies gaan doen. Maar dat is wel heel sterk ingekapseld door een industrie die inderdaad nu ook woningfabrieken heeft klaarstaan. En als je die dadelijk klaar hebt staan, dan moeten daar ook enkele duizenden woningen van de band afrollen. En dan moet je niet van dat gezeur hebben dat die woningen aan allerlei principes moeten voldoen. Want zo gauw je zegt van ja, maar je wil misschien daar aan de zijkant een keer een deur in, omdat het zo lullig is dat tegen ieder straatje waar ze aanlopen, dat je tegen een blinde muur zit aan te kijken. Ja, dan worden die woningen heel ingewikkeld. Dus daar zit een enorme push in om dat in dat format te drukken. Ik hoop dat we een minister hebben die dat kan weerstaan. Maar de eerste tekenen daarvan, die stemmen niet vrolijk.
Dus je bent bang dat die dreiging of die boodschap van 1 miljoen eigenlijk leidt tot een soort van paniekvoetbal. Dat Hugo de Jonge nu toestemming geeft aan een soort van... je schetst best een grimmig beeld van grote fabrieken waar allemaal hele lelijke woningjes met blinde muren van de lopende band rollen. Waar dan jonge mensen, waar ik al niet meer toe behoor, in moeten gaan wonen.
Ja, nou ja, en wat misschien...
En die snel afgeschreven zijn.
Ik ben een optimist, dus ik kan me dan voorstellen dat dan op een gegeven moment het punt komt dat je ontdekt, ja, daar willen ze ook niet inwonen. Nee. En dan kun je natuurlijk wel aangrijpen dat er nu Oekraïense vluchtelingen in opgevangen moeten worden. Maar het zijn allemaal nogal slechte argumenten.
Maar daar zit dus ook een lobby. Dus er wordt ook powerplay uitgeoefend door de mensen die fabrieken hebben, want die willen die huisjes maken.
Door de mensen die de fabrieken hebben. Door
wie
de mensen,
zijn dat dan?
Die mensen die de grond hebben. Oh, er zijn op het moment heb je... Als je eventjes rond googelt, dan zie je dat er worden volgens mij wel een stuk of 10 fabrieken opgetuigd. Van de oude modulebouwers tot nieuwe spelers op de markt, tot oude systeembouwers die hun fabriek hebben omgezet in een nieuwe fabriek. Dus en er zitten goede en slechte tussen. Hoor.
Ja. Maar eigenlijk zeg je dus ook van die paniek om het grote tekort, dat valt eigenlijk wel mee. Er is helemaal niet zo'n enorm tekort. En het is niet zo dat mensen nou allemaal in tenten wonen om... En daarom moeten we heel snel noodwoningen inzetten.
Wat je zegt is eigenlijk, die miljoen wordt berekend over een x-aantal jaren. Maar als je 5 jaar geleden datzelfde sommetje had gemaakt, kwam je wellicht ook tot 1 miljoen. Alleen toen noemden we het niet, we moeten 1 miljoen huizen bouwen.
Het sommetje is zelfs van 5 jaar geleden.
Precies. Ja, dus het is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Behalve dan dat we opeens de woonbehoeften van een paar jaar bij elkaar optellen en daar een sticker op plakken. En 1 miljoen klinkt wel lekker.
Ja, en we hebben een aantal jaar echt heel weinig woningen gebouwd, hè, ja. na de kredietcrisis. Maar op het moment zitten we met 70.000 echt wel op een heel goed jaar gemiddelde. De enige jaren dat we meer gebouwd hebben, dat is in de tijd van de wederopbouw. En heel veel van die woningen van toen, die zijn we nu aan het slopen, omdat ze toch te inferieure kwaliteit hadden.
Ja. Wordt er genoeg gesloopt eigenlijk? Want je zegt 20.000 per jaar wordt er gesloopt. Al die eensgezinswoninkjes die we dus hebben gebouwd, met name jaren 50, 60, 70 en zo. Daar zitten eenpersoonshuishoudens misschien niet op te wachten. Moet je die niet allemaal slopen dan?
Ja, in sommige gevallen wel. Maar ik denk dat met 70.000 woningen per jaar, dat je A, voldoende bouwt. En dat je B, ook wel een beetje op je tax zit. Wat je gewoon fatsoenlijk ook neer kunt zetten. Ja. Zonder dat de kwaliteit eronder gaat leiden.
En kun je die oude volkswijkjes met al die eensgezins, met die rijtjeshuizen, kun je die niet herontwikkelen tot een soort leuke hofjes waar jonge mensen kunnen wonen, weet je wel? Dat je zo'n hele wijk...
In Venraai of zo wil je dat gaan doen?
Ik weet het niet.
Dat lukt je niet, omdat rechtgerekend te krijgen.
Daar willen geen jonge mensen eensgezinswoningen...
Jawel, maar je krijgt het nu niet rondgerekend. Wat jij ook in jouw artikel goed zegt, dat herken ik ergens. Eigenlijk als je het ziet, dus ik geloof maar in 3 provincies kun je feitelijk maar bijvoorbeeld appartementen bouwen. Komt het uit?
Ja.
De rekensom. En jij zegt van ja, onder de 3500 euro. Dus in gebieden, en dat is precies wat wij hanteren in de acquisitietrajecten. Ja, als er in een plaats waar de woningen minder dan 3500 euro per vierkante meter opbrengen, ja, hoef ik niet te beginnen. Want nee, tenzij iemand iets gratis aan mij geeft, de locatie, maar dat doen de meeste mensen niet,
nee,
is het niet te doen. Nee, dus in Venray een hele wijk slopen
en nieuw.
Ja, dat is helemaal niet te doen.
Nee, maar gewoon renoveren. Dus als je al die rijtjes huizen verdeelt in twee, zodat je twee eenpersoonshuishoudertjes daar kwijt kan van 45 vierkante meter, dat kan niet.
Volgens mij kan het wel, maar het zal op specifieke plekken zijn. En dan kom je toch weer snel aan de rand van steden te zitten. Dus dan zou het in Amstelveen zou het kansrijker zijn, ja, dan in Venray of in Goes.
Ja.
Of Gemert.
Gemert is echt een mooie plaats, hoor.
Maar
dan hou eens op met deze Brabantse onderrondjes. En dan nog even de waarde van de grondwaarde. Want daar schreef je ook allemaal dingen uit. Je schreef over de comparatieve waarde en de normatieve waarde. Leg mij eens uit als simpele juriste wat dat is.
In Nederland hebben we het typische ding dat we heel vaak met een residuele grondwaarde rekenen. En dat is echt wel ook wereldwijd.
Restwaarde.
Dat is eigenlijk, ja, dus de gemeente bepaalt voor jou van dit blijft er over voor de grond. Dus dit gaan we rekenen voor de grond. Dat is natuurlijk alleen wanneer het grond is die van de gemeente komt. Want er is ook heel veel grond die is in eigendom van particulieren of beleggers enzovoort. Dan heb je normaal eigenlijk, een normale berekening is een comparatieve berekening, zoals je ook voor je huis doet. Je hebt een taxatiewaarde, er wordt even in de buurt gekeken, wat is het waard? Nou, daar komt de comparatieve, de vergelijkbare waarde uit.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat van overheidswegen er beleid wordt gemaakt van, zullen wij eens vaststellen wat we hier voor de grond willen vragen? Gebeurt ook in Amsterdam, kun je misschien ook soms best wel positief vinden. Dan heb je een normatieve waarde, dat betekent, als je ergens sociale woningen neer wil zetten, betaal je minder dan wanneer je poenige villa's ergens neer wil zetten.
Ja, dus dat is de waarde die wordt beïnvloed door wat je daar mag doen.
Ja, dat is beleidswaarde.
maar wat is nou leidend in de waarde van grondprijzen?
Uiteindelijk is die comparatieve waarde leidend. Dat zie je overal wel terugkomen. Dat geldt natuurlijk ook in de hele erfpachtdiscussie in Amsterdam. Dat er terug wordt gekeken naar wat zou er in de markt voor gegeven worden.
Ja. En zit daar nou een groter pijnpunt dan het in het verleden het geval was? Want we hebben dus net geconstateerd dat de kosten om een huis te bouwen zijn natuurlijk veel hoger dan de afgelopen jaren. Dat is door inflatie is dat natuurlijk nu volle bak aan de gang. Zijn die grondprijzen nu ook heel problematisch veel hoger dan ze waren?
Nee, die gaan voor mijn gevoel redelijk geleidelijk. Alleen op een gegeven moment is natuurlijk op sommige plekken het rekensommetje niet meer te maken. Nee. Je ziet zelfs op sommige plekken dat
natuurlijk ook samenhangt met die bouwkosten.
Ja, en soms kun je eigenlijk geen geld meer voor de grond vragen. Dus dan wordt ook het maken van sociale woningbouw heel ingewikkeld. En we moeten ook bedenken dat op heel veel grond is geen beleid te voeren. Omdat het gewoon niet van de overheid is.
Nou, en dan de laatste factor, de inkomsten van de huurder of koper van de woning, die ook volgens jou de betaalbaarheid van een nieuwbouwwoning beïnvloedt. Hoe heeft die laatste factor invloed op de betaalbaarheid?
Ja, in het artikel wat ik daarover geschreven heb, is dat eigenlijk het ingewikkeldste stuk, want daar kun je ook het meeste discussie over voeren. Wat kan iemand nu daadwerkelijk betalen? Dus ik ben teruggegaan naar wat het Nibud als reëel vindt wat je uitgeeft aan je woning. En dan kun je eigenlijk constateren dat een aantal mensen zijn met name starters zijn de pineut, omdat ze een ontzettend groot deel van hun inkomsten aan woningen moeten spenderen. Maar als je het over heel Nederland bekijkt, geven wij eigenlijk relatief weinig uit aan onze woningen. Dus dat zie je op alle fronten. Je ziet het voor mensen die gekocht hebben. En ja, dat geldt voor mijzelf ook. Ik betaal ook minder dan wanneer ik in een sociale woning zou zitten, omdat je een paar keer in Amsterdam je huis verkocht hebt.
Ja.
En dan kun je denken dat je een briljante zakenman bent, maar je hebt ook gewoon ontzettend mazzel gehad. daarvoor geldt het, maar het geldt natuurlijk ook voor de mensen die al 40 jaar in een sociale huurwoninkje wonen en misschien daar ooit volkomen terecht ingekomen zijn, ook niet gruwelijk scheef wonen. Maar ja, ondertussen betalen ze 400 tot 500 euro in de maand.
Ja, is die? Ik was gisteren bij de Nederlandse Bank met allemaal jonge mensen, moest ik in discussie en Klaas Knot. En dat ging natuurlijk, die jonge mensen zijn allemaal boos, want die kunnen geen hypotheek krijgen, maar kunnen wel een hele hoge huur betalen. Hè? Ze betalen allemaal 1500 euro huur. Maar als ze naar de bank gaan, dan krijgen ze geen hypotheek, terwijl hun maandlasten dan veel lager liggen.
Even overigens voor de duidelijkheid, dit gaat natuurlijk de komende tijd totaal veranderen.
Wat gaat totaal veranderen? Ja, omdat de rente stijgt.
Ja, maar dan gaan we dit over een jaar nog een keer deze discussie hebben. En dan hebben we het totaal anders. Hè? Dus het huren gaat weer, dus nu
gaat zit, relatief aantrekkelijk.
Nou, het gevaar is natuurlijk wat bijvoorbeeld de politiek nu zegt van, nou weet je, prima dat als mensen nu gaan, dat beleggers nu gaan hun huizen gaan verkopen, ja. Hartstikke goed. Maar de politiek loopt natuurlijk bijna altijd achter de markt aan, een jaartje of wat. En wat je natuurlijk gaat zien, is dat juist eigenlijk mensen weer willen gaan huren. Dus omdat die, wat jij nu zegt, hè, kopen is voor mij eigenlijk heel goedkoop, maar dat gaat natuurlijk weer heel dicht bij elkaar komen.
Ja,
omdat
het gewoon heel rente.
Omdat het, ja, precies.
Ja. Zien naar 4,5%. Maar de vraag is eigenlijk, want die jonge mensen die zijn natuurlijk de verhalen van vroeger en hun ouders gewend. En die hebben ook het idee van, ja, ik zou ongeveer een derde van mijn inkomen moeten besteden aan wonen. Moeten we niet accepteren dat dat gewoon blijvend hoger is? Zoals in sommige grote steden en andere landen om ons heen ook het geval is. Ja, maar wonen is nu eenmaal duur, zeker op mooie plekken.
De berekening zoals ik gemaakt heb gaat over dat je een derde van je netto inkomen besteedt,
ja,
aan wonen. En als je dat gaat berekenen, dan kom je eigenlijk tot best wel opvallende percentages van wie in Nederland daarvoor in aanmerking zou komen. En dan zie je ook dat er haast geen dat er eigenlijk geen probleem op de woningmarkt lijkt te zijn.
Qua betaalbaarheid.
Qua betaalbaarheid. Maar dat probleem zit natuurlijk in de verdeling. En alles draait om die verdeling. Ja. Alles draait erom dat je inderdaad, dat moet ik toch zeggen, Maarten, dat je als koper enorm bevoordeeld wordt. Belastingtechnisch ten opzichte van huren. Grijp daar dan op in plaats van dat je zegt van, we moeten nu ontzettend veel goedkope woningen bij gaan zetten.
Nou ja, dat het eigen huis op een gegeven moment fiscaal in box 1 gaat verdwijnen. Of dat die belasting
eigen huis
in box 3
denk
gaat.
Niet, maar,
eigen huis, nou, daar is Klaas Knot zeker wel voor dat gewoon als vermogen, ja, wordt belast.
Klaas bepaalt het gelukkig nog niet helemaal.
Nou, ik hoop het wel. Dat heeft goede ideeën. We gaan afronden. Dus eigenlijk, nou, ik vind toch een soort van positieve boodschap die ons meegeeft. Van, nou ja, die betaalbaarheid. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. De enorme bouwopgave van 1 miljoen. Ja, is eigenlijk ook een beetje paniekzaaierij. We bouwen best steady. Ik word hier best positief van.
Het goede is, en daarom raad ik ook iedereen aan om te gaan lezen. Ik vind het heel fijn als iemand alles onderbouwt met cijfers. Even nog over het sociale gedeelte. Wat jij ook schrijft, is natuurlijk eigenlijk, we hebben 30% sociale woningen. En 15% van de mensen hebben dat nodig. Dus wat ik dus ook niet begrijp, is dat er ook niet eens naar het systeem wordt gekeken. Want iedereen zegt nu ook, meer sociale woningen bouwen. Terwijl je eigenlijk zou moeten kijken, klopt het systeem wel? Maar mag ik ook nog even één vraag stellen?
Ja, zeker.
Want jij zegt ergens in een interview, wordt er gevraagd wat je nou eigenlijk, want je schrijft wat je eigenlijk bent. Ben je architect, je bent schrijver. Moet je niet iets in de politiek gaan doen? Ik zou jou wel als wethouder wonen in Amsterdam willen hebben. Want je...
Oeh, hij kijkt nu heel
Ja, dat is wel heel... Dat vergt andere talenten. Ik denk dat ik als architect, daarom ben ik ook als architect enorm op mijn plek. En daar past dat ontwikkelen wel bij. En daar past stukken schrijven ook bij. En dat als politici af en toe dat soort stukken lezen is ook heel erg goed. Maar het verzamelen van een meerderheid, dat betekent ook dat je te weinig je mening kunt geven. Dus wij denken dat de politici een mening hebben, maar ik denk dat alle mensen daaromheen een mening kunnen hebben en dat politici nog iets meer moeten luisteren en die mensen samen moeten brengen. En dat is een talent wat je wel bij jezelf moet herkennen.
Is een heel politiek antwoord om te zeggen dat hij...
Een
onwaarschijnlijk politiek antwoord om te zeggen dat hij niet politiek is. Heel goed. Nou, we sluiten daarmee af. Heel veel dank, Harvey. Het was erg interessant. Dank je wel.
Planning for your next trip? Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.